Goedemiddag.
U bent van de Vlaamse Waterweg. Welkom in de uitzending. En de Vlaamse Waterweg geeft er een klop op, want er komt een heiproef in de Schelde. Wat staat er precies te gebeuren?
Ja, dat klopt. Vanaf volgende week woensdag starten wij met een heiproef op de Schelde, net voorbij de Kennedy-tunnel. Die proef is nodig om het funderingsconcept dat we gaan toepassen bij de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde om dat funderingsconcept te testen. Mm-hmm. Dus concreet gaan we dan 54 meter lange buispalen heien, dus inkloppen in de Scheldebodem. En dan monitoren we via een meetsysteem de trillingen die daardoor gegenereerd worden, om te bekijken wat de impact daarvan gaat zijn.
En meer bepaald op de Kennedy-tunnel dan?
Op de Kennedy-tunnel en op de Scheldebodem. Dus dezelfde methode gaat in principe gebruikt worden bij de bouw van die brug. En nu, door hier op een gecontroleerde manier die proef uit te voeren, kunnen we dus bekijken wat de impact is op de omgeving van het heien van die palen. Mm-hmm. Dus we starten met het heien van palen op 200 meter ongeveer van de Kennedy-tunnel. Er zijn een 300-tal meetsensoren aangebracht, ook in de Scheldebodem en in de Kennedy-tunnel. En zo kunnen we continu opvolgen wat de impact van die trillingen is. En dan kunnen we zo, als alle data oké zijn, steeds opschuiven om zo een duidelijk beeld te hebben van het funderingsconcept en de impact daarvan.
Ja, en op een bepaald moment, er zijn bepaalde normen of limieten of zo, veronderstel ik. En als men te dicht komt en of nadert en op een bepaald moment een te hoge impact meet, dan wat moet er dan gebeuren? Gaat men dan een andere methode gebruiken om de heien om palen te in de grond te krijgen? Of wat kan men doen?
Ja, dat klopt, hè. Dus er is inderdaad een volledig wetenschappelijk model opgebouwd. En vanaf een bepaald niveau van trillingen wordt de proef stopgezet en gaan we kijken of we de methode kunnen aanpassen of eventueel de proef moeten stopzetten. Dus veiligheid gaat eerst natuurlijk.
Ja. En u zegt ook de impact op de bodem, maar behalve de Kennedy-tunnel, wat zou er kunnen een risico zijn?
We gaan natuurlijk die palen heien, dat is een redelijk uniek concept om dat in de Scheldebodem te doen. Maar de meetsensoren in de Scheldebodem zelf zijn vooral geplaatst omdat we dan ook dichter bij de palen kunnen zien wat het effect van die trillingen is richting de Kennedy-tunnel. Dus een echt risico voor de Scheldebodem zelf is dat natuurlijk niet. De grootste impact kan daar potentieel de Kennedy-tunnel zijn, maar die proef is zo ontworpen natuurlijk dat we op een veilige manier kunnen testen hoe ver die trillingen reiken naar de Kennedy-tunnel toe, zodat we kunnen inschatten of we op een veilige manier eenzelfde methode kunnen gebruiken om de brug te bouwen, als het ooit zover is.
En op het moment van de... Excuseer, ik had de verkeerde schuif openstaan. Op het moment van het heien zou de scheepvaart stilgelegd worden. Dus tijdelijk scheepvaartverbod tussen 7 en 10 uur, of toch een deel van het heien. Hè. Wat betekent dat? Er mag er niks passeren dan ter hoogte van de Kennedy-tunnel?
Concreet is dat het moment eigenlijk waarop de buispaal wordt ingevaren. Dus de buispalen die liggen aan de oever, worden daar dan rechtgezet en dan verticaal getransporteerd tot op de plaats waar ze geheid moeten worden. En tijdens dat transporteren is het niet veilig voor scheepvaart om daar op die plek te passeren. En daarom is er op de dagen dat er geheid wordt, daar een lokaal scheepvaartverbod inderdaad. Het is wel zo dat we niet op elke dag gaan heien, dus meestal als er een dag een paal wordt ingeheid, zal er de dag nadien of soms zelfs de 2 dagen nadien niet geheid worden. En dan is er ook opnieuw tijd voor het analyseren van de data uit de sensoren bijvoorbeeld.
Nu, dat zijn heel lange buizen, maar toch slechts 54 meter, in de zin dat de Schelde toch veel breder is. Betekent dat concreet bijvoorbeeld tijdens die momenten van het waar het scheepvaartverbod geldt, dat er dan, want de waterbus die passeert daar ook, denk ik, dat die dan niet zal passeren, of gaat die gewoon iets verder van die locatie van het heien wel nog passeren?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben niet volledig op de hoogte van de impact op de waterbus. Dat kan ik zeker nog navragen. Maar
eigenlijk is de vraag, is er een volledig verbod of is dat vanaf een bepaalde afstand? Weet u dat?
Dat wordt gecommuniceerd met de schippers rechtstreeks. Daar ben ik niet volledig van op de hoogte momenteel. Ja. Maar sowieso zal dat via de waterbus gecommuniceerd worden als er een aanpassing is op de dienstverlening.
Het zal wel redelijk spectaculair zijn, 54 meter lang. Dus die buispaal die wordt dan rechtgezet. Dat is echt een toren van 54 meter. In welke mate kunnen de mensen dat gaan bekijken of juist niet?
Ja, het zal zeker spectaculair zijn. Het is voor veiligheid uiteraard niet mogelijk om die bij te komen. Die palen worden daar rechtgezet en dan verticaal getransporteerd. Maar sowieso gaan we zelf ook proberen genoeg beelden daarvan te maken. Eventueel zelfs met drones, zodat we dat ook kunnen delen. Zodat mensen daar een mooie beeld van kunnen krijgen. Maar als je inderdaad, ik ga ervan uit dat je van op bijvoorbeeld Linkeroever wel zeker die palen zal kunnen zien transporteren van op een ponton dan richting de juiste locatie.
Ja, en dat duurt ook, denk ik, dus 3 uur scheepvaarverbod, maar het ganse proces van zo'n paal in de grond te krijgen duurt wel langer, hè, dan die 3 uur?
Langer, ja. We starten inderdaad 's ochtends met het rechtzetten van de palen en het transporteren. Dan bij de start, dus als de paal op de juiste locatie is, gaan we eerst de paal intrillen. Dus bij de start wordt er een trillingmethode gebruikt. En vanaf dat de paal dan een aantal meter diep in de scheldebodem zit, wordt er overgegaan op heien. Dus echt het inslaan van die paal. En dan wordt er uiteraard verder gewerkt tot die paal volledig de juiste diepte bereikt heeft. En we mikken erop om daar telkens voor 6 uur, voor 18 uur mee klaar te zijn. Uitzonderlijk zou het kunnen dat het iets langer duurt, omdat we uiteraard moeten verder doen tot de paal de juiste diepte heeft bereikt. Maar we hopen steeds voor 6 uur klaar te zijn.
Ja. Het gaat over 9 buispalen in totaal, lees ik. Dus het is slechts 9 dagen dat het... niet 9 dagen lang, want er zijn pauzes tussen natuurlijk. Het zijn dagen dat er niks gebeurt. Maar in totaal zijn er 9 momenten of 9 dagen waar dus die operatie plaatsgrijpt. Klopt dat? Lees ik dat goed?
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad hoe het moet gaan. Als alles optimaal verloopt, dan zou er inderdaad 9 heidagen zijn met dan daartussen telkens pauzes. En met wat marge rekenen we erop dat we dus starten op 24 januari en uiterlijk op 23 februari eindigen. Maar dat kan zeker ook vroeger zijn.
Ja. Dus dat is volgende week dat start, hè?
Ja.
Ja. En dus ten laatste binnen een maand, 23 februari, dan afgerond. En wat ik nog vergeten te vragen was, want ja, de Kennedy-tunnel heeft 2 kanten, linker- en rechteroever. Nu zeiden mensen kunnen kijken vanaf linkeroever, dus dan vermoed ik dat de werken op rechteroever zullen gebeuren.
Daar liggen momenteel inderdaad de buispalen, ja.
Die liggen al klaar, ja. En
op de werfzone zelf is het uiteraard niet mogelijk om daar ter plaatse te gaan. Maar je kan dus al van op afstand van op verschillende plekken, het zijn palen van 54 meter, die worden rechtgezet. Dus dat ga je van op afstand zeker wel kunnen zien. Als je daar een mooi plekje langs het water kan vinden.
En zullen die palen dan uiteindelijk die blijven zitten? Of is dat enkel als test? Die worden in de grond geheid om dan de seismische impact te zien in de buurt van de Kennedy-tunnel. Maar blijven die dan zitten? Hebben die dan een nut achteraf bij de bouw van het monument, zal ik maar noemen, dus van de brug?
Nee, dit is puur... die buispalen hier worden puur gebruikt voor de heiproef zelf en worden na de heiproef dus ook opnieuw verwijderd.
Oké. En... in verband met die locatie, want ik denk er nu opeens aan, dus we hebben daar ook de Kennedy-tunnel, maar dan is dat erin of ernaast, ligt dan de fietstunnel, dat is er net naast, denk ik, fietsvoetgangerstunnel, waar de mensen daar dan in gaan. Dat zal dus dicht bij de locatie zijn op rechteroever dan waar het heien gebeurt, of toch niet?
De fietstunnel maakt deel uit van de Kennedy-tunnel. Ze gaan inderdaad redelijk dicht bij de heiproef passeren. Dus je kan, als je door de Kennedy-tunnel fietst, zeker eens eventjes kijken of je in de verte de palen ziet passeren.
En die zullen de tunnel voor de fietsers dan zal niet afgesloten zijn, of toch wel?
Kennedy-tunnel, zowel voor fietsers als voor wagens, wordt niet afgesloten tijdens de proef.
Nee. En dus dat is een voorbereidende proef op de toekomstige fietsvoetgangersbrug. Wat is het verder verloop? Want dus de Vlaamse Waterweg en de stad Antwerpen zijn daarbij betrokken. Wat zijn de volgende stappen? Ik lees iets over een bestek in jullie persbericht.
Ja, we hebben de aanbesteding om een aannemer te zoeken, die is goedgekeurd door de stad en door de Vlaamse overheid. Wij vanuit de Vlaamse Waterweg zijn daarvoor ook aangeduid als uitvoerder. Dus in samenwerking met de stad Antwerpen gaan we dat project realiseren. Momenteel wordt dus die aanbesteding gelanceerd. En kandidaten, aannemers mogen zich kenbaar maken tot en met 12 maart. En we gaan op zoek naar Europese bouwteams met veel expertise uiteraard, die dan verantwoordelijk gaan zijn voor het ontwerp van de brug, het bouwen van de brug en ook voor onderhoud. Dus daar zoeken we bouwteams voor. De bedoeling is om in 2025 de definitieve aannemer geselecteerd te hebben. In 2026 zouden we dan starten met de bouw van de brug. En in 2029 zou het project klaar zijn en kan er over de brug fietsen. Mm-hmm. Dat is hoe de timing er momenteel uitziet.
Op dit moment lijkt die zone een beetje afgelegen. Zijn er nog, natuurlijk, je hebt geen autosnelweg nodig om fietsers en voetgangers te laten passeren, maar zijn er nog andere werken voorzien en meer qua aansluiting of zo, die van het wegennet daar in de buurt van de ingang en de uitgang, of de oprit en de afrit van die nieuwe brug?
Ja, die omgeving gaat sowieso nog veel veranderen, ook in het kader van de werken rond de Oosterweel en dergelijke. Maar die sluit sowieso aan op een fietsnetwerk op linkeroever, maar ook op rechteroever ga je daar kan je meteen langs de Schelde kaaien, maar ook richting het ringfietspad en zo op weg. En de directe omgeving zelf zal ook door de stad Antwerpen nog verder heraangelegd worden. Het openbaar domein, daar komt een multifunctioneel gebouw. Er zal een plein en een parkje aangelegd worden, dus daar in de directe omgeving zelf zal ook nog van alles gebeuren. Dus nu is dat inderdaad nog een beetje een... is die plek, verloederd is misschien een groot woord, maar er gaat nog van alles veranderen daar.
En ik veronderstel dat de bedoeling is dat de tunnel, fietsers-voetgangerstunnel, blijft? Of is het in plaats van...
Naar mijn weten blijft die daar volledig. De fietsers-tunnel staat onder controle van het agentschap Wegen en Verkeer, maar naar mijn weten zal die tunnel daar gewoon blijven. Mm-hmm.
Dus het specifiek ontwerp, dat zal het resultaat zijn, veronderstel ik, van het bestek. Hoort u mij nog?
Ja, zo.
Ik herinner me dat er sprake was toen dit project op tafel lag, of het nu een ophaalbrug wordt of niet. Ik dacht van wel, hè, of niet?
Het volledige concept van de brug moet natuurlijk nog besluiten. Dat gaan we zien, ook om het ontwerpen. Maar het lijkt inderdaad op dat er een klein deel van de brug, dus zeker niet over de volledige afstand, dus dat er een klein deel opgehaald zal kunnen worden.
Ja. Oké, maar om te eindigen wil ik nog eens de Vlaamse Waterweg. We spreken met u, u bent van de Vlaamse Waterweg. Maar dat is een NV, maar dat is van... Publiekrecht is dat zeker, dus u bent een onderdeel, dus eigendom, maar de Vlaamse Waterweg, is eigendom van de Vlaamse overheid, veronderstel ik, hè? Of is het een private instelling?
Nee, wij zijn inderdaad een agentschap van de Vlaamse overheid, ja.
Wat doet de Vlaamse Waterweg nog, en ik denk in het bijzonder in Antwerpen, ik denk dat de Vlaamse Waterweg ook betrokken is bij de herhaling van de kaaien, hè?
Dat klopt. Wij doen in Antwerpen heel veel zichtbare werken momenteel. Dus de Vlaamse Waterweg is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Dan spreek ik over kanalen, maar ook verschillende rivieren. Bevaarbare rivieren. Wij beheren sluizen, bruggen, jaagpaden, dijken. Maar wat wij specifiek in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen, vooral deeltje Vlaams-Brabant ook doen, is het Sigma-plan. Daar zijn wij uitvoerder van. samen met Agentschap Natuur en Bos, gaan we eigenlijk in het kader van het Sigma-plan overstromingsgebieden aanleggen, dijken verhogen en verstevigen om steden en gemeenten te beschermen tegen overstromingen door stormtijd.
Dus er is al heel wat gebeurd hoor, op Linkeroever dan?
Ja, in Antwerpen is dat heel zichtbaar. Onder andere de historische kaaimuur in Antwerpen. Die is 120 jaar oud. En die vertoont tekenen van instabiliteit al heel lang. En die zijn we dus over heel de lengte van de reden aan het renoveren en stabiliseren. Er is al een heel deel van het werk daar gedaan. Dus dat heeft dan... Die werken ook aangegrepen om meteen ook het openbaar domein aan de Scheldekaaien heraan te leggen. Maar ook op Linkeroever, daar spreken we dan niet over de KMU'er, maar daar zijn we ook de dijken en dergelijke aan het verstevigen.
Ja. En maar ook die overstromingsgebieden daar op Linkeroever, ter hoogte van, wat is het, Kruibeken en zo, dat is dan toch het werk van de Vlaamse Waterweg?
Ja, dat klopt. Ja. De polders van Kruibeken is een van onze grootste projecten, inderdaad. Dat is al een actief gebied. Dus bij stormtij, wanneer we hoog water hebben, en bij springtij, gecombineerd met dan een noordwesterstorm op de Noordzee, dan spreken we van stormtij en dan gaat onder andere een gebied als de polders van Kruibeken in dienst treden, dus overstromen. En dat neemt dan de druk af. Stroomopwaarts op de Schelde en gaat ervoor zorgen dat er de kans op overstromingen en dijkbreuken verder op verkleint.
Ja, en hier ter hoogte van Antwerpen zelf gaat het over de herhaling en de verhoging eigenlijk ook van dus de dijk. Wanneer zal het werk, want er is enerzijds het stuk van de Vlaamse Waterweg en anderzijds het stuk de herhaling van het op de KN zelf, dat is van de stad zoals u zei. Wanneer is het werk van de Vlaamse Waterweg afgelopen?
In Antwerpen zelf. We zijn momenteel bijvoorbeeld in de buurt van het Steenplein bezig met de herhaling van de KN-muur, met de stabilisatie van de KN-muur. Maar er zijn nog wel een aantal werken die daar doorlopen. Dus het volledige einde van de werken aan de Scheldekaaien, dat gaat nog wel een aantal jaren duren, ook omdat het openbaar domein door de stad Antwerpen wordt heraangelegd. We werken daar zone per zone. Dus dat gaat nog wel een aantal jaren duren. Maar de volgende jaren gaat er zeker ook qua openbaar domein heel veel veranderen. Aan de Scheldekaaien gaan er veel zones afgewerkt worden. Men is bezig ter hoogte van Nieuw-Zuid aan een park... dat daar wordt aangelegd in de buurt van de loodswezen zitten, wordt er gewerkt aan het openbaar domein. Dus daar gaat heel veel veranderen de komende.
En is het zo dus dat het niet is, zoals ik aangaf, dat u dus enerzijds uw stuk en dan wat de stad doet, de herhaling van het domein, dat is hun zaak. Het is echt het een hangt het een beetje is echt verweven met het ander. En als er een probleem is bij de ene, dan vertraging is of een snellere afwerking, dan kan dat impact hebben op de andere.
Ja, er wordt heel nauw samengewerkt. Dat is ook belangrijk, aangezien wij zijn vanuit de Vlaamse Waterweg vooral bezig met die KMU'er. Maar dat zijn ingrijpende werken, uiteraard. Maar wat wij ook doen, is de waterkering. Dat is die betonnen muur die je overal ziet, een beetje landinwaarts. Die moet verhoogd worden om voorbereid te zijn op de verhoging van de waterstand en zwaardere stormen die op ons afkomen door de klimaatopwarming, moet die verhoogd worden met 90 centimeter. En dat doen we onder andere door die soms te integreren in het landschap. Dus op sommige plekken aan de vernieuwde Scheldekaaien zie je dat er heuveltjes ontstaan en dergelijke. En dat de KMU eigenlijk zo creëert het landschap. Op andere plekken gaat het een mobiele waterkering worden die alleen bij stormtij... naar boven komt of afsluit. En daarvoor moeten we natuurlijk in continu overleg staan met de stad Antwerpen om zo tot een duidelijk ontwerp te komen. Dus het is een samenwerking.
Ja. En inderdaad, die heuveltjes waarover u sprak, het zuidelijk deel van het centrum zijn die al een aantal jaren afgewerkt. Maar nu, het vermelde die mobiele kering, ik dacht dat is de bevoegdheid van de stad, maar ja, ik zal het toch vragen als u het weet, er was wat... wat mij betrof dan wat twijfel over hoe breed die zone ging zijn. We hebben ooit nog met schepen Rob van der Velde gesproken toen hij bevoegd was erover. Het zal bijna 10 jaar geleden zijn. In het oorspronkelijk plan ging die mobiele waterkering een redelijk groot stuk van het centrum dekken en later zou dat dan verkleind worden door een kleinere zone. Hebt u daar zicht op wat de lengte van dat mobiel stuk zou zijn? Omdat dat natuurlijk wel het feit dat die muur voor een stuk inschuift natuurlijk een groot verschil maakt voor het zicht, hè, vanuit vanaf de stad.
Absoluut, absoluut. De exacte lengte, dat schrijft niet bij mij, maar dat is in afspraak met de stad. We hebben continu bekeken in elke zone waar het wenselijk of mogelijk is. Nu in de centrum Noord zitten, bijvoorbeeld ter hoogte van het Steenplein en bijvoorbeeld de Loodsfeest zitten, gaan er wel grotere stukken mobiele waterkering verschijnen. Dus het is vooral in die zone, de zone die nu de volgende jaren ook aangelegd zal worden, waar dat systeem zal verschijnen.
Ja. En dat kostenverschil, ik meen begrepen heb dat eigenlijk de stad was je zou als stad kunnen zeggen, leg het maar allemaal mobiel aan, beste waterweg, maar dat die extra kost, want het vertegenwoordigt een extra kost, dat is duurder dan gewoon een heuveltje aanleggen, dat die voor de rekening van de stad is. Hè. Klopt dat?
De exacte kostberekening, die heb ik hier ook niet bij mij, maar het is inderdaad wel zo dat het gewoon op sommige plekken meer wenselijk is dan op andere plekken om naar een mobiele waterkering te gaan bouwen. Qua uitzicht inderdaad bijvoorbeeld. Dat is uiteraard, er zijn verschillende architecten op losgelaten. En in sommige zones is het wenselijk om naar hoogteverschil met heuveltjes te gaan creëren. En past dat perfect in het ontwerp. En op andere plekken is het concept totaal anders en past die mobiele waterkering beter. Er zijn ook plekken waar bijvoorbeeld het loodswezen gebouw zelf zal ook onderdeel zijn van de waterkering zelf. Dus het verandert, het concept verandert van zone tot zone.